1 Koningen hoofdstuk 17. Ik zou willen lezen vanaf vers 1 tot en met vers 16. Broers en zussen, hoor wat het woord van God zegt. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: Zowaar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De Heer echter zegt tot Elia met de woorden: Ga weg van hier, ga naar het oosten, en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien. Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg en trok zich terug in de Wadi Kerit, ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees, en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. Toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: Ga naar Zarephath, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Zarephath, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zowaar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraakt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei: Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want, dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik denk, broers en zussen, dat de meesten van ons wel vertrouwd zijn met het leven van Elia, met de bediening van Elia. Er zijn maar liefst 6 hoofdstukken gewijd aan deze profeet van het Noordelijke Rijk. En 6 hoofdstukken mag je wel zeggen. 6 spectaculaire hoofdstukken. Er gebeuren heel wat verbazingwekkende dingen. Je hebt een oppakking uit de dood. Je hebt vuur die uit de hemel komt. Je hebt de Jordaan die zich in twee splitst. Je hebt verschijnen van wagens en paarden van vuur. Enzovoort. Maar hoewel dus er 6 hoofdstukken besteed werden aan de bediening van deze godvrezende dienaar, en er heel wat spectaculaire dingen gebeuren in zijn bediening, vinden we nauwelijks informatie over hem. Hoewel de naam Elia 29 keer voorkomt in het Nieuwe Testament, en de Heer Jezus zelf ook meermaals verwijst naar wie Elia is, vinden we in de schrift amper info over de persoon Elia, over de mens Elia. Ja, hij wordt nauwelijks aangekondigd, een beetje gelijk zoals Melchizedek. Hij komt als het ware dus uit het niets opduiken. En voor de eerste keer in de Bijbel dat we de naam Elia horen, dat vinden we hier in deze passage. In hoofdstuk 17, dat is de eerste keer dat de naam Elia opduikt in de Bijbel. Dus deze godsman komt in feite onaangekondigd plotseling op het toneel verschijnen. We weten niks over zijn afkomst, we weten niet wiens zoon hij is, niks over zijn jeugd en niks over de manier waarop de God hem had geroepen. Dat is toch wel heel eigenaardig. Zeker in de Hebreeuwse cultuur krijg je altijd een achtergrond van iemand die belangrijk is in de schrift. Het enige wat de schrift ons vertelt vinden we in vers 1. De Tisbiet Elia. De Tisbiet. Punt. Dat is het. We krijgen niks niet meer over Elia. Dat is alles wat we weten over zijn achtergrond. En aangezien de schrift weinig aandacht besteedt aan zijn achtergrond, zou ik ook heel weinig aandacht willen besteden aan zijn achtergrond, door gewoon te zeggen dat hij van Tisbe komt. Tisbe was een stadje in het over Jordaan gelezen, en Gilead. Dat was aan ten oosten van de Jordaan. En dat is het. Het was een stadje die zelfs, of een dorpje, zeer onbeduidend, die wat van er zelfs niet geweten is door archeologen, waar het ergens zal liggen in Gilead. Dus, het moet voor ons duidelijk zijn wat de schrijver zijn bedoelingen zijn. Namelijk, dat zijn afkomst, van waar hij is, of wie hij is, of wie zijn ouders zijn, dat helemaal niet van belang is. Wat de schrijver ons wel heel duidelijk wil maken, lezen we verder in vers 1, namelijk de bediening die Elia had. De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: zowaar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. De bediening van Elia moet duidelijk zijn. Hij is namelijk de woorddrager van God. Hij moet het woord van God overbrengen aan het volk. En in dit geval hier aan het hoofd van het volk, namelijk de koning van Israël. Dus de schrijver wil ons van meet af aan duidelijk maken dat we niet naar de persoon, maar naar de functie van Elia moeten kijken. Functie is dat hij Gods woorddrager is. Elia is het woord van God ten tijde van koning Achab. Hij spreekt tot het volk namens God. Hij brengt woorden van God over aan het volk. Hij is een bemiddelaar. En we hebben gelezen dus dat het allereerste woord, dat een woord is van onheil. Ja, het is een aankondiging van een jaarlange droogte. Het uitblijven van regen. En ja, dat is in feite niks nieuws, want de meeste profeten zijn onheilsverkondigers in het Oude Testament. Ja, als ze een boodschap hadden, was het meestal een boodschap van onheil. Als jullie dit niet doen, dan zal God dit of dat gaan doen. Meestal was dat wel zo. En het woord toen hadden de profeten rechtstreeks van God ontvangen, om ze onmiddellijk over te dragen aan zijn volk. Maar hier, in het geval van Elia, is dat niet het geval. Het is te zeggen, het woord komt niet rechtstreeks van God naar Elia toe. Het was namelijk een verzoek van Elia zelf. Elia had namelijk gevraagd aan God of hij de regen voor een onbepaalde tijd niet zou willen weerhouden. Dus Elia zei: Heer, alstublieft, stuur toch een droogte naar uw volk. Dat was het gebed die op het hart lag van Elia. Stuur een droogte naar Gods volk. En dat is toch wel heel merkwaardig. En de Heer verhoort ook zijn gebed en weerhoudt inderdaad de regen. Nu, het is uiteraard zo dat God deze aankomende droogte reeds van voor de grondlegging in zijn plan had bewerkt, dat hij dat besloten had, en dat God ook het werken en het willen in Elia teweeg bracht. Maar in Gods plannen had hij dikwijls mensen gaan betrekken, en had hij gaan luisteren naar mensen, naar de gebeden van mensen, en had hij dat gaan opnemen in zijn plannen, zodanig dat mensen ook meewerken in Gods plannen. Had Elia niet gebeden, dan geloof ik dat die droogte nooit niet zou gekomen zijn op dat moment aan Gods volk. Dus Elia bad tot God, en God nam dat gebed op in zijn plannen. Het gebed van een simpel mens, zoals we hebben gehoord ook van Willy, kan heel wat verrichten. Van een simpel mens zoals u en ik. Ik wil eens naar Jacobus 5 gaan. Iedereen kent het vers wel. Jacobus zegt dat het gebed van de rechtvaardige inderdaad heel veel kan bewerken. Waarom? Omdat de kracht van God dan wordt verleend. Maar het mooie is dat Jacobus, nadat hij dat gezegd heeft in vers 16, in hoofdstuk 5 vers 16, dan had hij het mooie voorbeeld aan ons gegeven van Elia. Het gebed van Elia. Iedereen van ons, ben er zeker van, weet dat Elia bad om regen. Hij bad om het vuur te brengen op het offer, nadat hij de profeten had gedood, ging hij naar de top van de berg en vroeg hij aan God: God, laat het alsjeblieft regenen. En God verhoorde zijn gebed en het regende. Maar minder gelovigen weten dat Elia ook gebad had dat het eerst en vooral niet zou regenen. En het gevolg was, zoals de Heer Jezus zelf zag in hoofdstuk 4 van Lucas, dat er een grote hongersnood zou uitbreken. Ja, dat de bronnen en de rivieren in het land zelfs droog begonnen te worden. Dat ze begon uit te dromen. Er groeide zelfs geen gras niet meer voor de paarden en de muildieren. En toch bevestigt God het gebed van Elia, vers 17 van Jacobus 5. Elia was slechts een mens, zegt Jacobus. Een mens, zoals wij, en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. Waarom bad Elia dat het niet zou regenen? Wel, jullie zullen misschien lachen, maar ik heb ook een keer gebeden dat het niet zou regenen. Ik zag dat er dreigende wolken stonden aan de hemel en ik hoopte op de genade van God. En ik vroeg aan God of het ook niet mogelijk was dat hij de regen zou willen weerhouden. Nee, dat de wolken misschien in Oldenburg wat verder zouden losbarsten en niet in Snaaskerken. Waarom bad ik dat? Wel, het was namelijk zo, ik had namelijk nog maar pas mijn was buiten gegaan. En spijtig genoeg begon het te regenen. En ik kon niet anders doen dan vliegensvlug naar buiten te lopen en de heat regen mijn was binnen te halen. De Heer had geen oren naar mijn gebed. Maar dat gebed van Elia had hij wel oren, luisterde hij wel. Waarom verhoorde God het gebed van Elia dat het dan nog, in vredesnaam, 3,5 jaar niet zou regenen? Daarvoor moet je een klein beetje van de achtergrond kennen van het volk van God op dat moment zelf. Elia had meerdere gegronde redenen om dat gebed op te richten tot God. Een eerste reden was namelijk dat het betrekking had op Gods volk. Wat er gebeurd? Het volk had zich namelijk moedwillig laten meetrekken, meeslepen in het verenigen van een vreemde God. Achab was namelijk getrouwd met een zekere vrouw, een Sidonische vrouw, jullie kennen haar wel, Isabel. En Isabel leefde in het paleis. En ze was de vrouw geworden en ze had ook een andere geloofsovertuiging dan Achab zelf. Ze was van een andere godsdienst. Ze was namelijk een verreder van de god Baal. En de god Baal, dat is de god van de regen, een stormgod, de god van de vruchtbaarheid. En als je offers brengt aan die god, dan zouden de akkers regen ontvangen en zouden vruchtbare oogsten zijn. En ze nam die geloofsovertuiging mee in het paleis. En op een gegeven moment vroeg ze aan Achab of hij niet zou willen een gloednieuwe tempel bouwen voor deze Baal. En Achab gaf toe en stemt daarmee in. En ter ere van haar god Baal bouwt hij een nieuwe tempel. En omdat het volk dus in het Noordelijke Rijk niet echt bezig was met een god te zoeken, met het verenigen van de god van Jacob, ja, was het een zeer gemakkelijke prooi. Kon het heel gemakkelijk beïnvloed worden. En het resultaat was dat het overgrote deel van het Noordelijke Rijk zich had laten overtuigen, ook om deze god van Baal te gaan vereren. Weliswaar samen met de god Yahweh. Dus, en het was in feite niet zo moeilijk om het aan te nemen, want ja, de Hebreeuwse cultuur is ook een landbouwcultuur. En die god erbij nemen, ja, wat zou daar verkeerd aan zijn? En ze namen die god Baal op in een, als supplement bij de god die ze reeds vereerden, Yahweh. Dus ze leefden van onze principe van een beetje voor God en een beetje voor Baal. Een beetje voor Baal en een beetje voor Yahweh. En Elia vraagt of God hen nu daar een beetje op attent zou willen maken, door ja, onheil te laten sturen over hen. Onheil te laten komen over hen. Over het volk. Heren, wij hen alsjeblieft een keer wakker schudden, zijn de woorden van Elia. Heren, toont toch een keer dat er maar één God bestaat en dat er geen andere goden zijn. Stuur een hongersnood. Misschien hebben sommigen van jullie wel bedenkingen bij de motieven die Elia had. En misschien denken sommigen van jullie dat Elia verbitterd was, dat hij kwaad was. Ja, omdat jullie op twee gedachten hinken, moet je het nu een keer aan de lijve gaan ondervinden. Je moet nu een keer gestraft worden. Misschien denken sommigen van ons wel dat Elia met die motieven bad, maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat Elia met veel andere motieven bad voor problemen voor het volk. Ik geloof dat hij dit deed uit liefde voor zijn volksgenoten. En we zullen dat straks zien. Want je moet rekenen dat het onheil wat voor Elia bad, dat niet iets was dat hij zelf had uitgevonden. Hij had niet zelf bedacht, wat zouden we dan een keer voor kunnen vragen, dat God het volk zou wakker kunnen schudden. Ah ja, we gaan een keer de regen vragen, dat God de regen. Nee, dat was niet iets dat Elia zelf had uitgevonden. Elia had gewoon wat God reeds honderd jaren voordien had gezegd in zijn woord. En we kunnen misschien een keer naartoe gaan. Deuteronomium hoofdstuk 11. Elia deed precies wat Daniel deed. Daniel had ook in de schrift ontdekt dat God na 70 jaar zijn volk zou terugbrengen vanuit Babylonië naar Jeruzalem. Daniel zag dat en Daniel bad tot God en vroeg hem of hij zijn woord zou laten willen voltrekken. En inderdaad, het volk van God werd naar Jeruzalem teruggezonden onder Cyrus. Wel, zo zag Elia in de schrift in Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 16 wat er staat. En daar staat het volgende. Deuteronomium is dus het boek waar Mozes drie preken heeft en hij zegt dit in vers 16. Maar pas op, laat u er niet toe verleiden, dat is dus voordat ze het beloofde land intrekken. Hè. Laat u niet toe verleiden dat een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan roept u de woede van de Heer over u af en zal hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken. En spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat u de Heere zal geven. Dus Elia bidt hier in feite voor problemen. Bidden voor problemen is niet verkeerd. Ik herhaal, bidden voor problemen is niet verkeerd. Je mag dat gerust doen. De schrijver op Psalm 119 zegt het volgende. In vers 71, hij zegt dit. Het was goed voor mij dat ik vernederd werd. Zo leerde ik uw wetten kennen. Elia was ervan overtuigd dat Gods volk nood had aan vernedering. Nu, dat is niet alleen Elia die dat doet. Paulus doet dat ook. Op een gegeven moment was er iemand in de gemeente van Korinthe die in ontucht leefde. En Paulus zegt het volgende. Aangaande die broer. Wat mijzelf betreft, in persoon ben ik afwezig, maar in de geest ben ik aanwezig. En alsof ik bij u was, heb ik in de naam van onze Heer Jezus de man die dit doet al veroordeeld. Wanneer u en ik dus in de geest bij elkaar zijn en de kracht van onze Heer Jezus bij ons is, moeten die persoon aan Satan uitleveren. Nu, aan Satan uitleveren wil zeggen dat die broer uit de gemeente moest gezet worden. Leven die broer uit aan Satan. Met andere woorden, laat dat maar een keer goed beseffen van welke macht hij bevrijd geweest is. En het resultaat was dat die broer opnieuw in de problemen kwam. Dus Paulus bidt ook dat die broer in de problemen zou raken. En dat was niet omdat Paulus verbitterd was. Nee, het was ten goede. Want Paulus zegt uiteindelijk, zo zal hij gered worden op de dag van de Heer. Spreuken 20, vers 30 zegt het volgende. Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen. Slagen zuiveren het innerlijk. Bloedige striemen doen het kwaad verdwijnen. Slagen zuiveren het innerlijke. Dus Elia bad niet om omheil, ik ga nog een keer herhalen, om problemen. Omdat hij verbitterd was over de houding van het volk. Nee. Elia was niet wraakzuchtig. Elia had van harte het volk lief. Hij wilde het goede voor hen. Dat zie je trouwens in de volgende hoofdstukken. Dat Elia altijd zoekt voor het goede. Hij bidt ten behoeve van het volk. Maar Elia was bedroefd. Elia was bedroefd over de toestand van zijn volksgenoten. Het volk leefde in een geestelijke roes. Er was geen verlangen meer naar God, naar Gods woord. Er was geen honger meer naar Gods woord. Ze hadden het woord van God, maar het probleem was dat het geen impact meer had op hun leven. Dat was het probleem. Het is zo, broers en zussen, dat is zeker niet ongekend. dat je in feite jarenlang kan luisteren naar Gods woord, naar Gods woorden. Je kan jaren aan een stuk goede leer ontvangen. En toch is het mogelijk dat het in jouw persoonlijk leven niks verandert. Dat er niks gebeurt in jouw persoonlijk leven. Dat er een zekere, na een tijd, dat er een zekere lauwheid optreedt tegenover Gods woord. Waardoor het geen impact niet meer heeft op ons leven. Ja, het woord van God is wel nog interessant. En je hoort het graag. Maar het zet je niet meer aan tot actie. De volgende dag is het weer al weg. En de volgende dag is een nieuwe dag begonnen. Maar het woord van God is weg. Het heeft geen impact niet meer op je leven. Dat was wat er al gebeurd was hier. Bij het volk. En Elia was daar echt bedroefd over. En het enige wat dat jou dan nog kan aanzetten, als je in een toestand van lauwheid bent gekomen, als je in zo'n toestand van gelatenheid bent gekomen, het enige wat dat jou nog kan aanzetten, dat er iets zal veranderen in leven, dat is, spijtig genoeg, vernedering, Gods tuchtiging, Gods terechtwijzing. God wil altijd eerst zijn woord zenden. God wil altijd eerst zijn woorden aan ons geven. In de hoop dat we ze horen. En dat ze ook een impact gaan in ons leven. Maar als het woord van God niks verandert bij je, dan gebruikt hij heel dikwijls problemen in ons leven. Om die lauwheid weg te hebben in ons leven. Want God wil namelijk dat ons hart, en we weten het allemaal, volledig naar hem uitgaat. En je wil niet dat we gaan leven volgens het principe, zoals het volk van God, een beetje voor Baal, een beetje voor God. Hij wil niet dat ons hart onverdeeld is. God is jaloers op ons hart. Hij wil dat we van hem zijn en van hem alleen. Hij wil dat we ons grootste genot in God vinden. En niet een beetje in God en een beetje in iets anders. Hij neemt geen genoegen met ons onbewoond of onverdeeld of verdeeld hart. Hij wil het gewoon volledig. Ik ga terug naar Elia, 1 Koningen hoofdstuk 17, vers 2. Dus er komt vervolgens een grote hongersnood over het gehele land en omstreken. Het was niet alleen in het beloofde land, maar ook de landen rondom het beloofde land. En het gevolg is dus dat het volk van God voor een onbepaalde tijd moet vasten en honger lijden. Het volk van God moest vasten, maar Elia mag feesten. Vers 2. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de Wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen daar van voedsel te voorzien. Dus voor Elia is een tijd aangekomen van rust. Hij hoeft er zich niets meer bezorgd te maken over zijn eten. Hij hoeft het niet meer zelf om te gaan zoeken. Zijn eten kwam naar hem toe. Morgens kwam zijn ontbijt naar hem toe. Je werd gediend met een ontbijt. En s'avonds was het buffet van Volanté. Vlees en brood, morgens en s'avonds. Maar het volk moest honger lijden. Dat klinkt misschien hard. Maar soms kan God inderdaad hard optreden tegen zijn kinderen. En we weten dat het voor ons eigen best wil is, maar dat neemt niet weg dat God bij sommige momenten wel zeer streng kan zijn met ons. Ik lees u voor wat dat Jezus zelf zegt tegen zijn gemeente in Laodicea. In Openbaring 3:19, dan zegt hij dit: iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Terechtwijzing, broers en zussen, door God heeft altijd een doel. En wat is dat doel? Het moet leiden bij jou tot zelfonderzoek. Het moet leiden bij jou tot inkeer. Het moet jou brengen naar een plaats waar je bereid bent om jezelf eerlijk te onderzoeken. En het is zeker en vast niet aangenaam. Op het moment zelf. Want als je moet erkennen dat je verkeerd bent, is dat niet aangenaam. Niemand van ons doet dat graag. Want het is het beste voor jou. Het brengt jou geen vreugde, maar verdriet. Maar wie zich erdoor laat vormen, zal zelf de vruchten daarvan plukken. En God helpt ons daarin. Hij leidt ons in dat zelfonderzoek. Telkens, maar zien we dat ook in de schrift. Hij deed het met Adam en Eva. Hij doet het ook met zijn volk. Hij leidt ons in dat zelfonderzoek. Hij wil ons naar de plaats brengen van bekering. En in de passage van deze morgen zien we dat de Heer dat ook wel doet met zijn volk voor de zoveelste keer. Maar spijtig genoeg zien we dat het volk van God niet bereid was tot zelfonderzoek. Niet bereid was om eerlijk te zijn met zichzelf. Het was niet bereid om nu stil te staan en, zoals de profeet Jesaja zegt, een keer te kijken of wat ze in hun handen houden wel geen bedrog is. Ze waren niet bereid tot zelfonderzoek. En als je dat zo bedenkt, ze zitten te midden in een hongersnood. En kinderen hebben praktisch geen water. Is dat niet erg? Ze zitten te midden in de problemen. En ze roepen niet uit naar God. Ze willen zichzelf niet laten onderzoeken. Er is totaal geen reactie bij het volk. Want in het verslag dat we gelezen hebben, staat er niet in dat het volk van het plotseling de tempel van Baal gaat bestormen en die afbreken. Nee, er staat niet in dat het volk van God naar het paleis gaat van Ahab, of dat ze in opstand komen. Dat staat er allemaal niet in. Het volk toonde geen enkel teken van berouw. Desondanks de grote hongersnood. Ze zijn niet bereid om zichzelf te onderzoeken. Maar ze blijven wel bidden tot God en offers brengen. Een beetje voor Baal en een beetje voor Yahweh. Ik geloof als het volk had gereageerd op de terechtwijzing, dan zou het zeker geen 3,5 jaar geduurd hebben voordat God opnieuw de regen zou gezonden hebben. Had het volk tot één keer gekomen, was de regen veel vroeger gekomen. Maar goed, dat is een persoonlijke overtuiging. Maar we lezen verder dat God inderdaad niet loslaat. God zorgt voor zijn volk. Hij wil dus het goede. Hij heeft het goede voor met zijn volk. En hij zal de koppigheid van het volk van God zeker, dat zal zeker geen hindernis zijn tussen Gods liefde voor, tussen zijn liefde voor hem en zijn volk. Dat zal geen hindernis vormen. Koppigheid leidt tot niks en brengt u nergens. Maar God staat al boven. En omdat God zijn volk lief heeft, gaat hij nog een stap verder. Hij weerhoudt niet alleen de regen, maar hij gaat nu ook zijn woord weerhouden. Hij stuurt Elia dus, zijn woorddrager, nu nog verder van zijn volk. En we zien dat hij eerst de profeet naar de overkant van de Jordaan stuurt, nog binnen in het land Canaan, het beloofde land. Maar nu gaat hij zijn profeet gewoon buiten de grenzen van Canaan sturen. Het woord van God moet weg uit het land. Ik lees ervoor uit Amos 8:11. Weet dat de dagen komen, spreekt God de Heer, dat ik het land zal laten hongeren. En het zal geen honger zijn naar brood of dorst naar water, maar honger naar de woorden van de Heer. Het volk zal zwerven van de ene zee naar de andere en dwalen van het noorden naar het oosten om de woorden van de Heer te zoeken, maar ze zullen die niet vinden. Broers en zussen, we mogen nooit of te nimmer denken dat het woord van God die we mogen hebben, dat dat vanzelfsprekend is. We mogen nooit of te nimmer denken dat het dat een of andere gemeente gezegend wordt door het woord van God, dat er waarheid verkondigd wordt, dat dat vanzelfsprekend is. We mogen dat nooit niet denken. Het is een enorme zegen. Het is echt pure genade dat we Gods woord mogen hebben, plus dat we het mogen uitgelegd hebben. Hoeveel gemeenten in Vlaanderen kennen we niet, of zijn er niet, die gebrek hebben aan een degelijke uitleg van Gods woord? Of gemeenten waar Gods woord zelf niet eens verkondigd wordt, waar er geen waarheid gehoord wordt. We moeten daarmee oppassen, broers en zusters. Gods woord die verkondigd wordt, dat is een enorme zegen. En daarom moeten we goed beseffen dat goede leer, dat waarheid die verkondigd wordt, niet kan losgekoppeld worden van het leven. Ik herhaal, goede leer kan je niet loskoppelen van het leven. Goede leer horen is niks waard als het geen impact heeft op jouw leven. Goede leer is niks waard als het jouw leven niet transformeert. Ik weet, het zijn een beetje harde woorden, maar de Heer verwacht dat we dat dat een impact geeft. Gods woord reinigt ons. En dat wil zeggen dat het ons moet veranderen, dat het indruk maakt op ons en dat het ons leven gaat veranderen. Dat we gaan handelen naar wat we gehoord hebben in Gods woord. En niet alleen ons eigen leven, maar dat het ook het leven gaat veranderen van de mensen rondom ons. Maar als het, ja, als er echt niets verandert, nooit iets verandert, als je niet in toenemende mate tot zegen bent van mensen of verandert, ja, dan is die goede leer die je ontvangt, dat is dat toch maar nutteloos. Gods woord moet je opbouwen en het moet je stichten en sterker maken. Het moet je karakter en jouw leven volledig transformeren. Deze vooruit Jesaja 66. Maar ik zal zien op deze, zegt God, op de ellendige en beslagene van geest, en wie voor mijn woord beeft. En wie voor mijn woord beeft. Gods woord vrezen, broers en zussen, is heel belangrijk in het leven van een christen. En dat is wat we nu gaan zien bij het leven, in het leven van deze weduwe. Dat is precies wat er gebeurt in het leven van deze weduwe. Deze weduwe beeft bij het horen van Gods woord. Want het woord van God had geen impact meer op het volk, maar laat ons een keer zien welke impact het heeft op het leven van deze weduwe. Dus God zendt zijn woord, de woorddrager, naar Zarephath, naar een heidense weduwe, waar het wel een inslag heeft op haar leven. En dan lezen we het volgende in vers 10. In Koningen 17, vers 10. Elia ging op weg naar Zarephath. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde ze, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. En hier moet je eens zien welke impact Gods woord op deze weduwe heeft. En wat een contrast de schrijver ons hier schetst tussen het volk van God en deze weduwe zelf. Wat een contrast. Het volk van God waren de nakomelingen van Abraham. Ze leefden in een land dat God hen had beloofd. Ze hadden het woord van God, de wet van Mozes. Ze hadden al die verhalen uit de geschiedenis waarin ze zagen dat God met het volk was en wonderen deed. Maar hun reactie op Gods woord, ze bleven onbewogen. Desondanks al deze dingen die ze hadden, was er geen ontzag voor Gods woord, was er geen impact in hun leven. Wat een contrast met deze weduwe. Moet eens zien wat dat Elia zegt, wat het woord van God hier is naar deze weduwe, in vers 13. Maar Elia zei, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt, eerst iets voor mij, en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want, dit zegt de Heer, de God van Israël, dat is het woord dus, tot de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn, en zal de oliekluik niet leeg raken. Het is al wat dat deze weduwe krijgt van het woord van God. Het is al wat dat ze had. De woorden die Elia hier spreekt in vers 13b, heb ik onderstreept. Ik wil ze nog een keer herhalen. Dat is wat Elia zegt. Maar bak van wat u in huis hebt, eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Vers is in feite in een notendop wat God aan zijn volk vraagt, eens ze in het beloofde land zouden aankomen. Dat wat ze kregen van God, eerst en vooral, als ze dat zouden teruggeven aan hun eerstgeboren zonen, hun eerstgeboren runderen, hun eerstgeboren schapen, hun tienden, de opbrengst van hun eerste oogst, heeft het allemaal aan mij, heeft het eerst aan mij, zegt God. En dan zullen jullie weten wat het ware leven is. Dan zullen jullie ware vreugde en ware vrede kennen. Zoals de Heer Jezus ook zegt dat hij gekomen is om het leven te geven in onze volheid. Plaats mij eerst, zegt God. Vertrouw jouw toekomst aan mij. En ik zal ervoor zorgen dat je het ware leven hebt. En als ze het woord ernstig zouden nemen, dan zou hun hele leven daardoor drastisch veranderd worden, broers en zussen. Alleen op die manier, als je Gods woord echt serieus neemt, zal dat een impact hebben op jouw leven en zal jij een impact hebben op anderen. Mij eerst, zegt God, en daarna jezelf. Dit was een grote uitdaging voor deze weduwe. Mij eerst. Het was haar laatste eten dat ze had. Maar we zien dat dus deze weduwe helemaal anders is, of helemaal anders reageert dan het volk valt. Het laatste beetje voedsel dat ze heeft, gaf ze weg omwille van Gods woord. En ze gaf het weg aan een wildvreemde man. Ze had die man waarschijnlijk nog nooit niet gezien. Een man in kameelhaar met een leren gordel, nooit niet gezien. Ze zet zelfs haar eigen leven op het spel en het leven van haar zoon. Maar we lezen in vers 15 dat ze naar huis ging en dat ze deed wat hij had gezegd. Waarom nam ze dat risico? En waarom wilde ze plotseling haar eigen leven en het leven van haar zoon in de handen leggen van die vreemdeling, van die Israëliet? Was het omdat ze toch wist dat ze zou sterven? Ja, ik heb toch niks meer. Nog een klein beetje in de pot, nog een klein beetje in de kruik, zal toch sterven, dus kan ze wel geven aan deze profeet. Ik denk niet dat ze zo reageerde, want hoe moeilijk is het niet, ook voor ons, het laatste beetje dat we hebben, om dat weg te geven. Het laatste beetje dat je hebt, je houdt er altijd aan vast. Hè? Morgen gaan we dat van één, en als dat op is, we zien dan wel morgen wat we daarmee gaan doen. We kunnen er nog een paar dagen mee verder. Ik ga dat eerst doen. Ik ga dat hier niet weggeven aan een wildvreemde man. Meestal is dat onze reactie. Een mens heeft een zeer sterke drang om te overleven. Om zijn eigen plannen te trekken. Hij zal alles doen om zijn leven zo lang mogelijk uit te trekken. Dus deze vrouw zegt hier niet zomaar, ja, ik zal morgen toch sterven, kan ze wel overgeven aan Elia. Nee, dat geloof ik niet. Deze weduwe krijgt hier een gelegenheid van God zelf om te tonen aan God dat ze zijn woord serieus wilt nemen. Ze krijgt een gelegenheid voor te tonen aan God dat ze beeft voor Gods woord. Dat het horen van God, van Gods woord, ja, dat een reactie bij haar teweeg brengt. We zien dat ook in het volgende, want elke dag wordt ze daarmee geconfronteerd. Het is dus niet zo dat die kruik in één keer vol zat en dat ze dan nu de rest van de dagen mee kon leven. Nee, dat was niet zo. Elke dag werd ze geconfronteerd met dat woord van God. Eerst voor mij en dan voor uzelf. En toen de dag voorbij was en ze stond 's morgens op, zat er opnieuw nog een heel klein beetje in de kruik, niet genoeg voor haar. Moest ze dus eerst met dat beetje dat in de kruik zat en in de pot de profeet dienen, eerst voor God en dan pas kon ze voor haarzelf. Dus elke dag werd ze op de proef gesteld, dat 2 jaar aan een stuk. Ze moest dus leren vertrouwen op Gods woord, leren leven en vertrouwen op de genade van God. Ze hangde af van God voor haar dagelijks brood. En dat is wat de Heer verlangt van ons ook, broeders en zussen. Ik wil daarmee afsluiten dat we zouden leren leven in de dagelijkse genade van God. Dat we zijn woord serieus zouden nemen. Dat we Gods woord zouden vertrouwen. Wat God zal doen, zal Hij ook doen. En ik weet dat sommigen van ons het verschrikkelijk moeilijk hebben momenteel. Maar hij zal doen wat hij zegt en hij houdt zich aan al zijn beloften. Als hij zegt dat hij ons door zijn kracht beschermt, wat betekent dat voor jou? Als hij zegt dat hij jou volmaakt liefheeft, hoe wordt dat gezien in jouw leven? En als hij zegt dat hij jou tuchtigt voor jouw eigen goed, in hoeverre aanvaard je die tuchtiging? Als hij zegt dat de tijd waarin we allerlei beproevingen moeten verduren slechts een korte tijd is, in hoeverre geloof je dat? En als hij zegt dat er voor ons een onvergankelijke en ongerapte erfenis klaar ligt. Wat doet dat met jou? Gods woord, broers en zussen, is waarachtig en is er ons te bemoedigen, ons te sterken en ons te stichten. Laten we dan ook het woord van God inwerken op ons, dat ons leven inderdaad ook gaat transformeren en dat het ook een impact heeft op ons leven. Tot daar.